Goedemorgen. Het kruis van uit de serie Like Jesus staat er. Maar we gaan vandaag niet door in de serie. Maar misschien is het wel heel bewust gebeurd dat het kruis met spiegels er neergezet is. In plaats van het andere kruis. Misschien houdt het ons wel een spiegel voor. We gaan het zien. Vorig jaar hebben we, en dat doen we één keer per jaar bijna, als onderwijsgroep hebben we evaluatieformulieren die we uitdelen en proberen terug te halen van hoe worden de preken ervaren en onszelf daarin spiegelen. Vorig jaar hebben we dat bijzonder gedaan, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk tieners en twintigers en misschien wel dertigers en als het niet lukte hebben we nog wat ouderen. En voor het eerst hebben we toen een paar open vragen en een van de open vragen was aan de tieners, aan de twintigers, vertel eens waar zou je nou eens willen dat er over gesproken werd? En ze hebben een aantal thema's gehad en het thema van vanmorgen, zonde in relatie tot het kruis, is een van de thema's die door hen is aangedragen. En de komende maanden zullen we nog een paar van dat soort thema's laten passeren. En dan denk je misschien als volwassen christen die al heel lang meeloopt, nou, dat is wel heel basic. Wat ga je daar nu over zeggen? En toen ik in de voorbereiding dacht van, maar eigenlijk zijn die basic thema's misschien wel heel belangrijk om ze nu en dan weer eens even binnen te laten komen. Weer eens na te denken. Zonde. Het kruis. En dan naar jezelf te kijken. Besef ik het nog wel? Hoe diep ben ik nog steeds doordrongen dat Jezus voor mij aan het kruis moest gaan. En als we dan gaan kijken naar zonde in relatie tot het kruis, dan zit er eigenlijk een lijn die we in ons beeld moeten houden. God schiep de hemel en de aarde en het was goed, het was zeer goed. Er was geen zonde. Tot het moment van de zondeval. En dan gaat God een weg om terug te komen bij zijn wil. Want hij wilde met de mens samenleven in een open relatie. In een heilige relatie. En dat zal er straks zijn. Als hij geeft de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar vandaag wil ik het onderwerp aansnijden aan de hand van de Hebreeënbrief. En u heeft het op het weekbericht gezien. We zullen stukjes lezen uit de Hebreeënbrief, de hoofdstukken 8... tot en met 12. Maar waarom de Hebreeënbrief? Hij doet het niet. Kan jij hem doorklikken voor me? Want deze doet het niet. Waarom de Hebreeënbrief? Omdat de Hebreeënbrief gaat in op een aantal thema's. De Hebreeënbrief gaat in over het oude en het nieuwe verbond. Een aardse tabernakel tegenover dat hemelse. Het aardse tabernakel, een afbeelding van wat Mozes te zien kreeg. Van het origineel, waar de aardse tabernakel tijdelijk tegenover het hemelse. En het andere thema wat je daar langs ziet komen, is de aardse hoge priester. God had een hoge priester ingesteld. Een hoge priester die eerst voor zijn eigen zonde moest offeren. Een zondige hoge priester. Een hoge priester die maar het tijdelijk was, want hij stierf en er kwam weer een nieuwe. Tegenover die nieuwe hoge priester in het nieuwe verbond, Jezus. Zondeloos en eeuwig. Het oude verbond, met uiterlijke wetten, de stenen tafelen met 10 woorden, tegenover het nieuwe verbond. Innerlijke wetten. Het Nieuwe Testament zegt, God zal zijn wetten in ons hart en ons verstand geven. En het vierde thema, offeren. Als de mens zondigde, moest er bloed vloeien. En in de oude verbond was er de offerdienst. Maar het was een onvrijwillig dier wat geofferd werd. En keer op keer moest het opnieuw gebeuren. Er kwam geen eind aan. En dat tegenover Jezus, het volmaakte offer, die zich vrijwillig gaf. Een offer wat voor eens en voor altijd voldoening geeft. Maar als je gaat nadenken over het thema zonde in relatie tot het kruis, dan moet je bij de zonde beginnen. En Moenje heeft er een paar stukjes over gelezen. God had de wereld geschapen en het was zo mooi. En hij had tegen de mensen gezegd, van die ene boom daar in het midden, daar mag je niet aankomen en daar mag je niet van eten. God vraagt aan de mens, wil je mij vertrouwen? Wil je mij gehoorzamen? En in die tijd wandelde God met de mens in de Hof van Eden. En dan komt het moment dat de verleiding komt. Dat ze aangesproken worden op dat ene gebod en het wordt heel mooi verpakt. En de mens valt en vertrouwt eigenlijk de Satan in de vorm van de slang meer dan God. De zonde is een feit geworden. En wat gebeurt er dan? Dat heeft Moenja gelezen. Het eerste wat dat herkenbaar maakt is dat ze zeggen, we zijn naakt. En ze gaan zich kleden. De overtreding is een feit. Goed en kwaad wordt zichtbaar. En ze herkennen dat ze niet hebben gedaan wat God gevraagd heeft. En ze verbergen zich. En God komt weer in de hof zoals hij gewend was. En zoekt de mens. Nou, hij zal ze niet gezocht hebben. Hij zal heel goed weten waar ze waren. En dan wordt duidelijk. Die open relatie die er was, is verbroken. Want de heilige, de zondeloze mens had gezondigd. Was onheilig en onheilig gaat niet samen met die heilige God. Kennis van goed en kwaad is een feit. Het gevolg is dat we continu, ook wij, steeds weer voor de keuze staan. Kiezen we voor het goede en dat is dat wat Gods wil is. Wat Gods weg is, wat Gods scheppingsplan is, waar God naartoe op weg is. Of kiezen we voor het kwade? Alles wat daar tegen ingaat. En laten we eerlijk zijn. Het gebeurt ons allemaal. Dat we tot de conclusie moeten komen dat we dingen gekozen hebben die helemaal niet zijn zoals God het wil. Die niet volmaakt en niet heilig zijn. Het lijkt wel of we gedoemd zijn tot een onheilig leven. En dus een gescheiden zijn van God. En God ziet het gebeuren. De mens wordt uit de hof gezet. Maar wat doet God? Hij had heel makkelijk kunnen denken, ik schuif het aan de kant en ik begin gewoon opnieuw. God is toch goed? Maar God houdt zoveel van de schepping, houdt zoveel van de mens, houdt zoveel van jou en van mij, dat hij niet opnieuw begon. Hij is een plan begonnen naar een uitweg, naar een hernieuwde situatie van aan het begin van de schepping. De mens in open relatie met God. God kiest Abraham. En vraagt aan Abraham, wil je mij vertrouwen? Diezelfde vraag eigenlijk, wil je mij vertrouwen? En wil je uit je land van je familie weggaan naar het land wat ik je naartoe breng? Abraham vertrouwt God en gaat op pad. En God had gezegd en is een verbond bevestigd, als je mij vertrouwt, zal ik jou zegenen. En dat doet God. Abraham krijgt een zoon en God had gezegd, ik ga een heel groot volk daarvan maken. Maar God vraagt opnieuw aan Abraham, vertrouw je me? Je moet je zoon offeren. En Abraham vertrouwt God. En God komt hem tegemoet. God zorgt zelf voor het offerlam. En dan is het volk uitgegroeid. Met Jozef is er hongersnood geweest en ze zijn naar Egypte gegaan, want daar had Jozef gezorgd dat de schuren vol waren en ze konden eten. Het gevolg was alleen dat ze daar bleven wonen en uiteindelijk 400 jaar in slavernij hebben geleefd. En dan zeg je, wow, is dat Gods zegen? Maar na 400 jaar pakt God zijn volk en leidt het uit. En als ze dan op de Sinaï komen, dan geeft hij ze een nieuw verbond. Of eigenlijk een vervolg op het verbond. Hij zegt, als jullie mij vertrouwen. En hij zegt, laat 10 woorden opschrijven. Dan zal ik jullie zegenen. Hou je aan mijn regels. Niet omdat die regels zo belangrijk zijn, maar omdat het goed voor je is. Al die dingen. En de wetenschap heeft dat inmiddels ook bewezen. Dat al die dingen die God daar neerschrijft, en soms zo simpel, zijn goed voor ze. Voor hun gezondheid, voor hun leven. Maar ook voor de samenleving. Onderling. God zegt, vertrouw me. En dan zal ik jullie zegenen. En we weten uit de geschiedenis dat ook Israël keer op keer het verbond loslaat. Andere goden gaat dienen. En het prachtige is dat God eigenlijk toen hij dat zei, al wist dat dat ging gebeuren. Dat die mens niet opgewassen was om niet te zondigen. En hij gaf Mozes een beeld van die hemelse tabernakel. En Mozes moest het voorhof maken waar geofferd kon worden, zodat de zonde bloed geplengd kon worden en mensen zonder zonde weer terug konden. Hij maakte het heilige waar de priesters dienst deden, alleen de priesters. En daarachter de plek waar God woonde, het heilige der heiligen, waar de hoge priester 1 keer per jaar naar binnen mocht gaan. 1 keer per jaar mocht hij daar naar binnen gaan om te offeren, om bloed te plengen voor de zonde, zowel de beleden als de onbeleden, de bewuste als de onbewuste zonde. 1 keer per jaar was het volk vrij van alle zonden. Maar hoe lang zou dat geduurd hebben? Een uur? Een dag? Voordat de zonde weer zijn intrede deed. En het onheiligheid weer plaats had genomen. En daarover schrijft de Hebreeën schrijver in het 10e hoofdstuk. De eerste 4 versen. En dan staat er, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn en geen zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Conclusie van de Hebreeënschrijver, die hele offerdienst, die bracht niet de volmaaktheid. Het is maar een voorafschaduwing wat nog gaat komen. Het is niet het ware, maar het goede komt eraan. En het werd aangetoond door de schrijver, want jaarlijks moesten de offers herhaald worden. Jaarlijks opnieuw. En het tweede bewijs dat het onvolmaakt is, het nam niet de zonde weg zoals die bij de zondeval in de wereld gekomen was. En eigenlijk was het alleen maar een spiegel voorhouden. Opnieuw laten zien, jullie hebben gezondigd. Je herinneren roepen. Maar je wist dat heel snel daarna, na dat ene moment per jaar, en weer gezondigd zou zijn. En opnieuw iets tussen God en die mens stond, de onheilige mens en die heilige God. De Hebreeënschrijver roept op en zegt, eigenlijk is het wachten niet op de voorafschaduwing, het is wachten op wat werkelijk gaat komen. Het betere, het vervangende, het volmaakte, het heilige. En als we dan ook doorlezen in de Hebreeënbrief, vanaf het 5e vers, dan zien we dat. En maandagavond, onderwijsavond, gaan we het onder andere over Jesaja 53 hebben. En dat gaat over hetzelfde thema. Maar de Hebreeënbrief schrijft het als volgt in het 5e vers van het 10e hoofdstuk. Daarom zegt Christus, bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet. En toen, zegt Jezus, heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boek wel over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. En dat is een aanhaling van Jezus' woorden. En dan gaat hij ze uitleggen. En dan zegt hij in het 8e vers, eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet, het oude verbond, worden gebracht. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil, God, te doen. Waarmee hij het eerste, dat oude verbond en de wetgeving, de offerdienst in het bijzonder, opheft en zegt, een tweede van kracht te doen zijn. En op grond daarvan, zegt hij, op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van Jezus Christus. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus zijn we voor eens en altijd geheiligd. Jezus dood, Jezus opstanding, zijn hemelvaart doet het oude, het onvolmaakte, wat nooit tot heilige mensen zou leiden, wat steeds opnieuw moest worden gedaan, vervangt hij door zijn offer. Zijn hoge priester zijn. Een nieuw verbond. Niet op basis van bloed van dieren, maar op zijn bloed. Jezus offer, zegt de Hebreeën schrijver, reinigt en heiligt ons wel voor eens en altijd. En vanaf die voorafschaduwing weten we wat Gods wil is. Gods wil is dat hij net als bij de schepping in een open relatie, in een heilige relatie met zijn schepsel, met zijn mens, met jou en met mij leeft. Vanaf die voorafschaduwing weten we ook dat we overtredingen maken. Dat er genoegdoening nodig is. We zien dat de dierenoffers niet die volmaaktheid brengen. Eigenlijk die hele offerdienst. Maar herhaald en herhaald moest worden. Dat er iets beters nodig was. En dan zegt Jezus, hier ben ik. Laat maar gebeuren. Uw wil. Zodat de relatie tussen de mens en u volledig hersteld kan worden. Heilige mensen in relatie met een heilige God. En dan komen we op weg naar Pasen. Op Goede Vrijdag. Op die nacht in Gethsemane waar Jezus dat zegt. Hier, laat het maar gebeuren. Op het plaatje zie je de drinkbeker. En dat is de beker van degene die deze beelding gemaakt heeft. De beker van de toorn van God. Voor jou. Voor jou. Voor mijn zonde. En daar zegt Jezus, geef ze allemaal maar aan mij. Ik drink al die bekers leeg. Mijn bloed mag vloeien. In jouw plaats. In jouw plaats. In mijn plaats. Mijn bloed, zegt Jezus, zonderloos, volmaakt en volmaakt vrijwillig. En daarin Gethsemane is de spanning zo groot, dat er staat dat zijn bloed, zijn zweet als bloeddruppels vielen. Hij zou daar gevangen genomen worden. Ze zouden hem slaan en stompen en opnieuw zou er bloed vloeien. En dan in het op weg naar het kruis gaan, zullen ze met een doornenkroon met zulke grote doornen op en in zijn hoofd planten. Het bloed zal stromen. En uiteindelijk is de kruisiging niet voldoende. Hij moet zelfs gegezeld worden. Opnieuw bloed. En dan wordt hij aan het kruis gespijkerd en opnieuw vloeit het bloed. En als Jezus gestorven is, wordt hij doorboord om vast te stellen of hij echt dood is. En opnieuw vloeit het bloed en water. Daar waar het offer van onvrijwillige dieren God niet kon behagen. De schuld en de zonde niet voor eeuwig kon wegnemen. Is dit wat God wil? En Jezus ging. Is dit wat werkelijk de schuld van mensen wegneemt die dit accepteren als voor hen persoonlijk noodzakelijk? De Hebreeën schrijver zegt, voor eens en altijd geheiligd. Door Jezus. Maar misschien vraag je je nu wel af. Hoezo geheiligd? Ik heb nog steeds zondebesef. En dat was een van de problemen van de oude verbond. En we zondigen nog steeds. Hoe kunnen we dan heilig zijn? Maar er is iets wezenlijks veranderd ten opzichte van het oude. Want in het oude verbond ging de hoge priester eenmaal per jaar in. En dan was er een moment van heiligheid. Maar wat gebeurt er? We zullen straks zien dat het voorhangsel scheurt. De weg open is. Omdat Jezus het volmaakte offer, onze volmaakte eeuwige hoge priester is. En dat lezen we in Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 14. En dan wordt dus de parallel getrokken met het oude verbond, de hoge priester. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. God heeft het bedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot deze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken, jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als het offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heilige voor de dienst van de levende God. Wat gebeurt er als Jezus aan het kruis sterft? Het voorhangsel scheurt. Het voorhangsel wat was tussen het heilige en het heilige der heiligen. De plek waar de priesters dagelijks hun werk deden en de plek waar één keer per jaar de hoge priester naar binnen moest. Het voorhang scheurde niet van beneden, het werd niet door mensen gedaan, maar het was God zelf die zegt van ik maak het open. En de Bijbel zegt dat wij, christenen, ware gelovigen, priesters zijn. Wij doen dienst in het teken, in het plaatje van de tabernakel, in het heilige. En als je dan bedenkt dat God het voorhangsel naar het heilige der heiligen open doet, dan hebben we zicht op daar waar die oude hoge priester één keer per jaar mocht binnengaan. Hebben we zicht op onze hoge priester, Jezus zelf, die aan de rechterhand van de Vader zit. Hebben we toegang, niet één keer per jaar even rein zijn, maar 7 dagen per week, 24 uur per dag, zegt God, kom maar. Zegt Jezus, kom maar. Kom maar. Met de zonde. En mijn bloed is geplengd. Voor jou. Voor alles. En je kunt vrij uitgaan. Je kunt daardoor weer leven in relatie met de God. Met onze God. Met de heilige God. En dan zeg je, ja, maar wacht even. Dat is één. Maar het andere bezwaar was bij de oude offerdienst was dat er zondebesef was. Nou, die is er nog steeds. Wij hebben nog steeds zondebesef. En laten we eerlijk zijn, ik heb er nog steeds last van. Maar gelukkig zijn we al een stap verder, want ik kan met mijn zonde dagelijks naar God. Elke keer, en dan is het 10 keer per dag. Ik kan het bij hem brengen en mag ik weten dat zijn offer volmaakt is. En God het niet meer ziet wat ik gedaan heb. Elke keer opnieuw mag beginnen. Dat is de relatie tussen zonde en het kruis. Maar blijft het zondebesef. En daarom schetste ik al het totaalplaatje van de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We zijn een stap verder dan in het oude verbond. Maar de zonde is er nog, Satan is er nog en we worden nog steeds dagelijks verleid. En we moeten nog steeds de keuze maken. Keer op kiezen we voor het goede en het kwade. En jammer, ik kies er nu en dan toch nog voor het verkeerde. Maar we zijn op weg. En het gaat gebeuren. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar Satan niet meer zal zijn. Waar het volmaakt zal zijn en waar wij, als Jezus straks terugkomt, een verheerlijk lichaam zullen krijgen en geen last meer zullen hebben van dat wat in de wereld gekomen is. Dan zullen we terug zijn zoals het was aan het begin van de schepping. Maar goed, als je dat dan zegt, hè, van jongens, de zonde, alles is al voldaan. Dan zou je kunnen gaan denken van, oké, dan maakt het dus niet meer uit. Ik kan gewoon lekker leven, ik kan genieten van alles wat er om ons heen gebeurt. En ik kan voluit het leven halen. Ja, en als ik dan gezondigd heb, ik kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, reinigd worden. Maar zo is het niet. Paulus is daar zo duidelijk over. En die roept ons eigenlijk op om anders te leven. Hij zegt in Romeinen 6, de eerste 4 versen. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? De zonde, genade. En als wij meer zondigen, neemt de genade toe. Want het moet in evenwicht zijn, of eigenlijk liever nog iets meer genade. Is dat wat we moeten doen? En dan is het antwoord kort en krachtig. Dat in geen geval. En dan zegt hij er een vraag tegenover. Hij zegt, hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Hoe kan dat? Als je dood bent. Want we weten toch, weet u niet dat wij niet gedoopt zijn in Christus Jezus? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. En met Pasen gaan we dat opnieuw zien bij 2 mensen die het werkelijk gaan uitbeelden. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt tot een nieuw leven. We zijn niet dood gebleven, we zijn opgewekt om te leven in een nieuw leven. Net als Christus. Een leven zonder zonde. Maar we maken af en toe zonde. En dan mogen we ze belijden. Maar het betekent, als we erkennen dat we zondig zijn, dat we zonde gedaan hebben, dat het niet de bedoeling is, dat we ook niet willen als we gaan voor schuldvergeving en we zeggen, ja maar morgen doe ik ze wel weer. Nee. Paulus zegt nee. Niet in zonde leven met het idee van, blijf maar doorgaan en ik vraag wel weer vergeving. Schuldbesef betekent dat je er alles aan wil doen om te voorkomen dat het zich herhaalt. Want je weet welke prijs Jezus gebracht heeft. Keer op keer moest hij bloeden. Het besef van Gods wil doen En onze reactie als het misgaat is zo totaal anders dan onder het oude verbond. De wetten, ik zei het al, die zijn op stenen. Stonden de 10 en ze waren door Mozes uitgewerkt in heel veel wetten. En die werden maar geleerd en geleerd en overgedragen. En er zit heel veel in je hoofd, maar je vergeet ze zo nu en dan. En soms, en daar waren de farizeeën ook goed in, om precies de mazen te zoeken. Want zo zit het met op schrift staande wet. En wat zegt dan de Hebreeënschrijver in het 8e hoofdstuk? In het 10e vers. En hij is gericht aan de Joden, want daar gaat het, dat zijn de Hebreeërs. En het houdt in zijn achterhoofd het oude verbond. En dat wat God beloofd heeft. Maar wat een feit geworden is, in Romeinen 11 staat dat, dat God Joden heeft afgebroken van de stammen, dat wij zijn ingeënt. De Messias beleiden de Joden samen met de kerk. En eigenlijk horen ze er gewoon bij. Samen. En dan zegt hij, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met mijn volk Israël zal sluiten. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen. En in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is nu al een feit. Voor de Messias beleidende Joden. En voor de christenen uit de heidenen. Dat maakt het anders. Daar waar het als het opgeschreven is, je er probeert krampachtig aan te houden, een soort wetsbetrachting, is het in het nieuwe verbond. Zijn de wetten in je hart geschreven? Is het een innerlijke zaak? Is het innerlijke wetsopvolging? Het is een proces van heiliging. Proces om te gaan ontdekken wat Gods wil is en wat niet zijn wil is. Fouten maken, beleiden en steeds meer van Gods wetten in je hart laten verankeren en daardoor vrijkomen van dat wat niet naar Gods wil is. Een proces van heiliging waarbij God gebruik maakt van gewoon zijn woord. Gebed, diensten als deze. De kringen om elkaar te scherpen. Met elkaar in gesprek te gaan. De onderwijsavonden. Gesprekken onderling, straks ook bij de koffie. Of wanneer je bij elkaar thuis gewoon een keer op de koffie gaat. Samen op weg gaan. Om meer en meer die wetten zo in je te hebben. Dat het inderdaad een innerlijk uitleven is. Meer en meer heilig worden. Wetende dat het goede nog komt. Straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan komt Gods wil tot volle vervulling. Straks als Jezus terugkomt. Dan zullen we werkelijk thuis zijn. In open relatie met hem. Lijdenstijd. Een tijd om je te bezinnen over wat God voor jou deed. Daarop te antwoorden. Voor jezelf de vraag te stellen. Hoe ver sta ik open voor Gods geest en mag die mij laten zien wat er in mijn leven nog niet goed is. Ook als dat misschien wel betekent dat ik dingen moet loslaten die in deze maatschappij rare vragen oproepen. Misschien wel geld kosten, omdat je werkgever er niet mee eens is. En wij hebben een vriend, die heeft zijn bank kwijtgeraakt. Omdat hij niet wilde meewerken met frauduleuze handelingen. Dan vraagt om God te vertrouwen. Zijn wetten boven die van de wereld te stellen. Herken je die groei in je eigen leven? Dat God bezig is die wetten van hem in je te planten en dat je groeit in meer en meer lijken op hem. En dan zijn we toch eigenlijk weer bij like Jesus. Besef je, en misschien is dat de komende week iets om bij stil te staan, besef ik wel heel diep wat Jezus voor mij deed. In Gethsemane. Aan het kruis. Hoe Hoe vaak beleid je je zonde? Hoe vaak sta je erbij stil? Overdenk je de dingen van, die je gedaan hebt, of dat inderdaad werkelijk in overeenstemming met Gods wil was? Dat zijn de momenten waarop God onder andere met je aan de slag kan. Beïnvloed het bewustzijn wat Jezus deed voor mij, voor jou. Beïnvloed dat, hoe ik in het leven sta. In relatie met gelovigen, met ongelovigen. En misschien wel de lastigste, in een wereld waar het zo hard gaat en zo snel gaat. Waar mensen vaak helemaal niets willen weten van het geloof. Maar besef ik wel heel ten diepe, en ik heb me die vraag zelf ook gesteld. En ik denk van, Peter, daar kan je nog wat in leren. Daar kan je in groeien. Besef ik wat het betekent dat zoveel mensen om mij heen, en ook in mijn eigen familie, in mijn vriendenkring, deze boodschap niet kennen. Of misschien moet je zeggen, niet willen kennen. Maar ben ik doordrongen van de eeuwige gevolgen. En heeft dat invloed hoe ik ermee omga? Lia Battert. We tact vinden. De momenten vinden. We de woorden vinden. En dat we voor deze mensen bidden. We hebben het in het afgelopen weekend ook gedaan. We hebben er ook bij stilgestaan. Want God is niet alleen gekomen voor ons. Jezus werd mens. Omdat God in relatie wil leven met alle mensen. En hoe zouden ze het horen als wij het ze niet zeggen? Zullen we bidden? Heere God, dank u wel. Dat u mens wilde worden. Dat u die enorme pijn voor mij, voor ieder van ons, maar ook voor onze buurman, als ook onze broer, onze zus, die neef en die oom die u niet kennen. Heer, wilt u deze periode, waarin we als kerk de lijdenstijd gedenken aan dat wat u deed. Heer, help ons om bij onszelf stil te staan. Heer, dat u ons kan laten zien waar u wil, dat we gaan groeien. Waar u de wetten in ons hart wil leggen, zodat we vanuit ons innerlijk meer en meer u kunnen volgen. Meer en meer u volgen. Heer, dank u wel dat u gekomen bent en dat daardoor wij dagelijks, 24 uur per dag, opnieuw mogen beginnen. Omdat u het offer bracht. Help ons om in onze contacten fijngevoelig te zijn voor daar waar we uw boodschap mogen brengen. Heer, laat het ons ook pijn doen. Dat er zoveel mensen om ons heen zijn die u niet kennen. Geef ons een bewogen hart, zoals u bewogen bent. Zoals u de schepping niet losliet, maar toewerkt naar dat uiteindelijke moment waar alles weer volmaakt zal zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.